Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Wie is de grootste favoriet voor de Champions League winst? Trainer van het jaar in Nederland, wie zou jij nou nomineren? En uitverkoop bij Ajax, dit is de AD Voetbal Podcast van 27 april. Vandaag met Hugo Borst. Jij zit erop te wachten, hè, Hugo, ook niet?
Nee, dat kan wat mij betreft worden overgeslagen.
Dat weet ik, dat vinden veel mensen. Maar we gaan hem toch erin gooien.
Kom maar op.
De hele redactie
ik wilde je nog verrassen door er zelf eentje te zoeken. Zal ik volgende keer eens een keer.
Oké, is goed. Ik heb er eentje.
Deze is leuk. Leuke rubriek.
27 april 1983. Zijn er twee broers die hun debuut maken in Oranje. Dat is op zich wel bijzonder. Vriendschappelijke interland tegen Zweden in Utrecht. Een 3-0 nederlaag.
Ja, 0-3. Ja. Wouters deed mee. Ik denk dat Wouters zijn debuut maakt.
Nee, twee broers maakten hun debuut.
Ja, maar Wouters ook, volgens mij.
Nee, Wouters niet.
Nee.
Nee.
Ik weet bijna zeker dat hij meedeed.
Ja, maar er waren de drie die hun debuut maakten. Wouters zat daar niet bij. Ah. Maar wie zijn die twee broers?
Broers. Ronald en Erwin natuurlijk.
Juist. Heel goed. Nou, de bondscoach.
En wie was de derde?
Ga ik opzoeken. Daar komen we zo meteen op terug. Nee, zeker niet. Op het einde van de podcast ga ik hem nog in gooien.
Is goed.
Ik heb van tevoren is mij op het hart gedrukt. Hugo moet niet over Sparta praten.
Dat is goed.
Nee,
dat is prima. Nee, ik vind het prima, want ik heb mijn zakken vol van Sparta.
Ja? Jij gaat het anders doen. Jij bent tegenwoordig ondernemer trouwens, hè?
Ja, zeker. Cultureel ondernemer.
Cultureel ondernemer?
Ja, dat levert niks op. Dat is om niets. Ik ben een stichting, Stichting Wijsbart. En ik heb een leuke plek in Little Sea in Rotterdam. En ik laat daar kunst zien. Ik hou erg van kunst. Ik verzamel kunst. En maar het belangrijkste is dat ik 4 keer per jaar een kunstenaar toon die ik te gek vind. Dus ja, ik gooi het ook af en toe over een heel andere boeg om gelukkig te worden. Want ja, van Sparta word ik echt niet gelukkig.
Nee.
Ik zeg dat. Ik wil het toch even benoemd hebben. Ik ben heel verdrietig over dit seizoen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, we komen er straks wel vast over te spraken. Ik zei al, we gaan het nooit redden om helemaal niet met Hugo over Sparta te praten. Wie is de eerste kunstenaar die gaat exposeren bij jou?
Dat is Tom Barman.
Dat is toch een zanger?
Zeker, de zanger van Deus. Maar wat veel mensen in Nederland nog niet weten is dat hij in België redelijk bekend is met zijn fotografie. Als hij op tournee is, dan fotografeert hij een beetje. Ja, moet je zeggen. Hopperachtige taferelen. En hij heeft 25 werken die hij vanaf 17 mei, dan een maandje, bij mij tentoonstelt. En daar ben ik heel trots op, want dat wordt ook heel leuk. Want Tom is ook, naast het feit dat hij heel creatief is, is hij ook heel, heel grappig en geestig en veel eisend. En hij rookt als een ketter, dus dan moet ik even vragen of hij iedere keer buiten gaat staan natuurlijk. En je wil je nieuwe gloednieuwe ruimte toch niet laten verzieken door een smerige sigarettenrook. Nee. Nee hoor, ik zit te dollen. Maar tof werk heeft hij gemaakt.
Als cultureel ondernemer dan nu maar wat geld verdienen in deze AD Voetbal Podcast.
Laten we dat maar doen.
Voor een mening.
Helemaal binnen hier.
Ja, dat snap ik. Dat begrijp ik met zulke luistercijfers. Als we het hebben over de halve finales van de Champions League. Die worden nu gespeeld, hè. Real Madrid City en we hebben Liverpool, Villarreal. Wie vind jij nou de grootste kanshebber voor die Champions
City.
League? City. City? Ja. Qua spel ook?
Ja, nou, ik wil gewoon dat Pep Guardiola de bekroning krijgt waar hij echt wel recht op heeft. Deze man is zo fanatiek, zo bezeten, zo begeesterd dat ik zou het ontzettend leuk vinden als hij. En ik weet natuurlijk wel, hij wordt geholpen door heel veel geld, groot geld. Maar hij werkt er ook zo hard aan dat hij verdient het gewoon om de Champions League te winnen.
Ja, maar
dus het is ook gunnen.
Het is gunnen op de trainer.
Maar ik gun het Benzema bijvoorbeeld ook.
Nou, dat wil ik zeggen.
Ja. Zeker, zeker, zeker. Ik ben ook zo'n Benzema-fan geweest, maar ik zit wel eens in een andere podcast met Danielle Kliwon. En die, dat is een vrouw die heel veel verstand heeft van voetbal. En ook groot fan is van hem. En ik ben nog beter om me gaan letten dan ik al deed. En ik dacht, die arme man, die heeft gewoon vastgekluisterd gezeten aan Ronaldo. En sinds die weg is, is die nog beter. En op die leeftijd, ik ben natuurlijk ook blijkbaar zelf ook op leeftijd, dat je op oudere leeftijd nog kunt excelleren. Ik bedoel 34, 35 jaar. En hij wordt steeds beter, Benzema. En er wordt gezegd, misschien krijgt hij wel de prijs, de gouden bal.
Ja, als Benzema zie je beter worden, dan denk je bijna, waarom zou Real Madrid volgend jaar Mbappé halen? Want je hebt Benzema toch? Ja, voor de toekomst, dat begrijp ik, maar
ik hoop dat ze een beetje complementair zijn.
Dat zou
overigens wel kunnen, want Benzema is niet snel. Maar hij is denk ik voetbal tactisch wel slimmer. Benzema lijkt mij in dit stadium nog vooral een intuïtieve voetballer. Een snelle voetballer, een rete snelle voetballer. Dus misschien gaat het wel klikken. Maar wat jij zegt is wel een hele interessante. Overigens zijn ze nog bezig, hè, met Paris.
Ja, het duurt nog. Ja, die proberen hem te behouden, maar...
Ja. Ja,
dat is een beetje als dat Ajax zegt, we proberen Ten Hag te behouden. En dan weet je toch al dat hij naar United gaat, toch?
Ja,
dat is een
daar
beetje...
heb ik nou nooit van begrepen waarom ze dat niet hebben gedaan. Want Ajax moet weer opnieuw beginnen en is onthoofd doordat Overmars weg is. Ja, ik had toch heel graag, als ik Ajax was, vastgehouden aan de zekerheid Erik Ten Hag.
Ja, alles eraan gedaan om hem binnen te houden.
Ja, ja,
dat, dat zeiden ze natuurlijk wel, hè, dat ze Hamstra toch wel gaan hem
ja,
een
maar ik heb
doen.
Niet de indruk dat ze dat gedaan hebben.
Nee.
Maar goed, daar weten wij het zijne niet van. Ik kijk wel uit naar Klaas-Jan Huntelaar. Daar hoor ik dan wel hele vrolijke verhalen over dat hij zo direct is. En dat hij gewoon keihard zegt van nee, dat is een kutvoetballer. Ja, die gaan we halen. En ja, die weet het allemaal heel erg goed. En dat had ik niet achter hem gezocht. Dat
zou hij een betere TD zijn dan een beter dan trainer? Vroeg me, als je zo direct bent...
Ja, dat is wel nodig. Overmars zou ook geen goede trainer zijn geweest, denk ik. Dus ik wil wel geloven in wat ons vooruitsnelt. Namelijk dat Klaas-Jan Huntelaar een hele goede opvolger kan zijn van Overmars.
Ja, nou, voordat we zo meteen over Ajax spreken, komen we nog even terug naar de Champions League. Ja, ja. Met Madrid City heb je natuurlijk de eerste pot gehad in de Champions League. En je verheugt je al op wedstrijd 2, waarin alles beslist gaat worden. Maar dan krijg je nu het volgende potje, Liverpool-Villarreal. Dat is ook geen onaardig wedstrijdje.
Dat zal toch niet waar zijn, hè?
Dat Villarreal
ver komt. Ja, er komt natuurlijk traditioneel gezien altijd eentje heel, heel erg ver. Maar Villarreal, de finale, dat klinkt krankzinnig, toch?
Nou ja, als jij zegt City, gun je het, dan zou je in ieder geval wel een Engels-Spaanse finale krijgen.
Ja, nou, dat vind ik sowieso aan te bevelen. Ik ben nooit blij met... landelijke onderrondjes op het allerhoogste niveau. Ja, kijk, het is gewoon zo dat als er een club als Ajax of Villarreal de finale haalt, dan bestaat er toch meer romantiek dan wij denken. Dan kan het nog. En dat is met Villarreal gewoon het geval. Ook nog leuk dat daar die Danjuma natuurlijk excelleert. Je weet nooit hoe goed die is en of die zich echt definitief in het keurkorps van onze bondscoach kan spelen. Ik heb nog niet de indruk dat hij daar echt aan de deur klopt. Hoewel hij wel zal geselecteerd worden. Ja, ik ben nieuwsgierig naar die wedstrijd. Ik ga ervoor zitten.
Zou City-Liverpool niet goed zijn voor het internationale voetbal als finale? Omdat we ze al zo vaak de afgelopen weken tegen elkaar gezien hebben.
Het zou volkomen logisch zijn. Omdat het is gewoon de allersterkste competitie die er is. Ik bedoel, je hoeft maar mensen te spreken die daarin gevoetbald hebben of daar getraind hebben. En je weet dat dat zo is. Lood en loodzwaar, dus volkomen logisch. Maar niet zo leuk. Ik heb toch de indruk dat ik om een willekeurig weekend... Het is ook nog eens die finale in het weekend dat je eigenlijk naar de Premier League zit te kijken. Ja. Dus liever niet.
Liever niet. Maar goed, die wedstrijd is vanavond. Hopelijk inderdaad. Dat we hebben toch in ieder geval een Nederlander. Misschien twee Nederlanders natuurlijk. Van Dijk natuurlijk ook nog.
Ja.
Wordt wel interessant natuurlijk. Zou wel leuk zijn. Danjuma.
Maar eerlijk gezegd maakt het mij niet zo heel veel uit. En ik ben ook meer op het Nederlandse competitie gericht. Ik volg zelfs de keukenkampioen-divisie met dezelfde mate van interesse als de Champions League.
Ja,
is dat raar?
Nee, ik vind dat
nee, ik wil gewoon weten wat er in Nederland rondloopt. Kijk, er zullen uit die eerste divisie toch weer wat spelers zich melden die gaan doorbreken. Dus ik kijk altijd trouw naar Hansi Kraaij, die dat nog beter volgt dan ik. Op vrijdagavond bij ESPN en... Ik vind het leuk. Er gebeurt ook altijd van alles. Er worden mooie doelpunten gemaakt.
Ja.
En ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Ik heb een tijdje gedacht dat Excelsior echt wel direct zou kunnen promoveren. Maar daar is toch een beetje de klad in gekomen. Maar ja, die zijn wel weer op weg om via de nacompetitie natuurlijk gevaarlijk te worden.
Ja, we gaan het niet over die nacompetitie hebben. Zeker niet. Even naar een paar andere zaken. Het interessante is, er worden natuurlijk binnenkort weer nominaties bekendgemaakt voor wie de trainer van het jaar is van zo'n seizoen. Wie vind jij nou tot nu toe de trainer van het jaar?
Henk Vrezer.
Omdat hij opstapt?
Nee, natuurlijk niet.
Omdat hij zichzelf opstapt omdat zijn assistent wordt weggestuurd.
Nee, ik als Pek Zwolle er echt in blijft, dan zou echt die nominatie naar Dickie Schreuder zou moeten gaan. Een nominatie.
Ja.
Want toen die instapte, zeiden we allemaal, waarom doet deze man het? Kansloze exercitie. Nou hebben zij nog wel van die vier wedstrijden Ajax en PSV. Dus dan kan je zeggen van, nou ja, dan kun je het maar nog in twee wedstrijden doen. Maar laten we zeggen dat als hij zich handhaaft met Pek Zwolle, Ja, dan hoort hij genomineerd te worden. Dat vind ik echt heel bijzonder.
Maar rechtstreeks handhaven of... want
nee,
vorig jaar
via
was...
de na-competitie ook. En dat zullen ze doen. Want...
Ja, maar dat dachten we vorig jaar bij Emma ook. Hè? Toen ging Lukien er ook af in die play-offs.
Ja, ik vind Lukien zou ook nog wel een nominatie kunnen zijn. Hè? Want ja. Chapeau voor het bestuur van Emmen. Niet ontslagen. Dit seizoen slecht begonnen. Wel gepromoveerd, misschien kampioen. Lukien, ja, dat is het toonbeeld van Rus. En natuurlijk, ze hebben daar best wel een leuke portefeuille om open te trekken, om spelers te halen. Maar kijk, af en toe moet je ook outsiders willen nomineren. Ja. Het is, en bovendien, ja, sorry, Erik ten Hag heeft dit seizoen niet die vlekkeloze indruk gemaakt als hij het in vorige seizoen heeft gedaan. Dus,
de meeste punten gepakt na de winterstop, hè?
Wat zei je?
Meeste punten gepakt na de winterstop.
Ja, met abominabel voetbal. Ach. En Ajax, nee, Ajax is aan zijn stand verplicht om goed te voetballen en punten te pakken. Sorry hoor.
Gaat
daar
punten
reken ik
pakken,
op
toch?
Af.
Gaat op punten pakken?
Nee, ben ik niet met je eens. Bij Ajax gaat het en om punten pakken en om mooi voetballen. Nou, het voetbal lijkt nergens op.
Oké, dus Ten Hag geen nominatie. Ik hoor Lukien, Dick Schreuder hoor ik voorbij komen. Henk Vrezer om het opstappen.
Nou,
alleen daarom.
Nee, zeker niet. Nou maar, ja, solidariteit, daar hou ik van. Maar de manier waarop dat is gegaan is natuurlijk walgeluk. Heb dan de klote, heb dan de moed om te zeggen... Henk Vrezer, ga maar. Je weet, als je naar Henk Vrezer, of als je de assistent van Henk Vrezer ontslaat... dan weet je 100% zeker dat hij opstapt. Ik vind het laf, ik vind het om van te kotsen. Ik kan er niets anders voor verzinnen. Nee. Walgelijk, walgelijk. Dat is mijn club. Ja.
Ga je nog wel of niet de komende weken?
Nou, ik heb echt besloten om volgend jaar niet meer een seizoenkaart te nemen. Ik zal ze nog altijd steunen. Overigens, als de clubleiding weggaat, ja. En dan heb ik het over de algemeen directeur, dan zal ik dat wel doen.
Maar is de algemeen directeur hier alleen verantwoordelijk voor of ook een heel bestuur?
Ja, de bestuur controleert hem. Ja. Ja, die zouden hem weg moeten sturen. Maar kijk, bij Sparta is het zo. Je hebt best een goede voorzitter, Leo Ruijs. Die ontbreekt het aan heel veel tijd. En de andere bestuursleden, die hebben gewoon niet heel veel niveau en niet heel veel tijd. En die zijn ook bewust daar neergezet omdat ze niet van de hoed en de rand weten en het allemaal wel een leuk baantje vinden.
Hans de Koning weet hoe voetbal in elkaar zit.
Hans de Koning heeft ook niet veel tijd, woont ver weg. Die zit er net. Okay. Nee joh.
Maar geen seizoenskaart meer voor Borst
Sparta
volgend jaar?
Sparta is een club die van nepotisme aan elkaar hangt. Maar ik geen heb er geen andere woorden voor.
Dit is wel de kop hè, trouwens voor de podcast, dat jij geen seizoenskaart meer neemt bij Sparta.
Nou, dat zou ik niet doen, want Sparta is marginaal. Met Sparta haal je geen hits, dus laat dat vooral achterwege.
Wil je dan volgend jaar maar mee?
Laat één ding duidelijk zijn. Ik hou van Sparta, ik blijf van Sparta houden. Misschien dat ik in plaats van mijn seizoenkaart het geld wel overmaak aan de jeugdopleiding. Ik zal zeker wat voor Sparta doen. Ik wil gezegd hebben dat dat raak je niet meer kwijt. Als je vader je meeneemt op je zesde... dan kan het zijn. Maar weet je, Sparta heeft mij mijn humeur zodanig beïnvloed... dat ik heb er te veel negatieve energie aan.
Ja.
Ik denk ook dat ik het... ik heb de ambitie niet om een club te besturen. Maar ik denk ook dat ik het beter zou doen. Ik heb mijn ogen wel de kost gegeven. En... een club als Sparta is niet zo heel erg moeilijk te besturen. Namelijk, wees open, wees transparant... En ook transparant over de financiën. Ja. Ik zou zo graag Sparta financieel doorgelicht hebben. Want er wordt gewoon geschoven met gelden. Ik weet bijvoorbeeld dat in 2019 is gezegd... in een bestuursvergadering, die papieren... die hebben wat journalisten gezien, ook bij Rijnmond. Sparta moet een begroting krijgen van 5,5 miljoen. Nou, dat moest, dat was een eis. Is niet gebeurd. En met die 5,5 miljoen spelersalaris... kun je dan je structureel... handhaven in de Eredivisie. Nou, dat is gewoon niet gelukt. Ondanks het feit dat Henk Verstee 15, 16, 17 miljoen euro heeft verdiend met verkopen. Ja. Terwijl die 1 miljoen heeft uitgegeven. Waar is het geld gebleven? Ik zou graag een onafhankelijk accountant op Sparta willen loslaten. Maar als ik dat zeg, het is aan dovemans oren gericht. Sparta is een in zichzelf gekeerd clubje met heel weinig professionaliteit. En het is gewoon zo... Manfred Laros is een buitenstaander, een boekhouder en twee clubmensen. Henk Vrezer, Henk van Stee, heeft hij weggekregen, weggestuurd, geliquideerd. Kan er niet meer van maken, dat hoort niet. Zullen we nu stoppen met Sparta?
Ja, ik wil alleen nog aanbieden, zeg maar, dat als het volgend jaar toch mocht gebeuren op vrijdagavond, dat je in die competitie terechtkomt, dat je dan op vrijdagavond met mij mee mag naar Excelsior Sparta. Ja, dan kom je gewoon bij mij zitten.
Nou, ik ga zeker niet naar Excelsior Sparta.
Ja, wel,
want ooit
wel.
Ben ik daar door een of andere wous van Excelsior van de trap af gegooid.
Oh, maar nu niet meer. Dus bij ons is het heel netjes nu.
Ja, nou, ja. Als jij kan garanderen dat ik daar veilig kan zitten, dan zal ik dat zeker overwegen, want het is een uitwedstrijd.
Ja.
En mijn geld voor een seizoenkaart stop ik in de jeugdopleiding van Sparta.
Nou, bij deze gezegd. Alle overtake sites kunnen dit mee gaan nemen vandaag in de nieuwsgeving. Dan naar de trainers. Nog even naar de nominatie. Want ik hoor de naam Slot nog niet. Slot
ja,
nominatie?
Zeker. Nee, tuurlijk, dat is de derde.
Ja, ja,
is de derde.
Dat
nee, ik was ervan uitgegaan dat dat al opgepikt was.
Ja, nee, ja,
geweldig seizoen. Ja. Al hebben ze natuurlijk nog niks. Geen beker. Landskampioen worden ze niet. En de kans dat ze Olympique Marseille overleven, acht ik.
Zeg dat nou niet. Hij is bezig, Slot.
20-25%.
Hij is aan het indoctrineren. Hij is die spelers aan het vertellen dat ze dat kunnen.
Ik vind het wel fascinerend. Daar had ik nou een documentaire over willen zien. Want we hebben natuurlijk gezien hoe Dick Advocaat het deed. Maar ik ben juist de methode Slot, die wil ik in beeld hebben.
Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat inderdaad. Wat is een beetje, we hebben ooit gelachen om Maaskant die briefjes onder de deur deed en zei: je kan het. En daardoor gingen ze promoveren of bleven ze in de Eredivisie. Maar dit is toch een beetje psychologiebedrijf.
Ik heb de indruk dat je tegenwoordig als voetbaltrainer niet meer wegkomt met een bekende regenjas en de kreet kom op. Ik denk dat je echt wel op heel veel lezen geschoeid moet zijn. Dat wil zeggen, je moet goed opgeleid zijn. Je moet intelligent zijn. Je moet alles weten van cijfertjes en opta en statistieken. Je moet psychologie gestudeerd hebben. Dat kan ook in deeltijd. Ik wil alleen maar zeggen, je moet echt wel wat kunnen, hoor. Ten Hag. En ik geloof wel in de didactische vaardigheden van iemand. Je moet wel leerkracht zijn geweest. Of anderszins, niet voor niks, Michels, Van Gaal.
Foppe de Haan.
Ja, Foppe de Haan, zeker op zijn manier. Ten Hag en Slot passen ook wel in een rijtje van mensen die heel diep nadenken over hun vak. En ook wel een overwicht hebben op mensen. En hij noemt het zelf indoctrineren. Ik vind het een wat negatieve term, maar ik snap wat hij bedoelt.
Ja.
En misschien is topsport wel zo ongezond dat je indoctrinatie mag gebruiken. Manipulatie misschien zelfs ook nog wel. Je isoleert je.
Je vraagt natuurlijk aan spelers. Het interessante is, in heel veel sporten gebeurt het namelijk al heel veel. Ik bedoel, Joost Luiten keek vroeger 2 minuten lang elke dag zijn beste shots voordat hij ging trainen. Ja? Voordat hij de baan in ging. Keek hij naar zijn beste shots en dat videootje werd steeds aangepast. Het is natuurlijk een bekend fenomeen. Als je in een goede mindset zit, kom je het spelerzoon binnen, zie je daar een filmpje voorbij komen met alle hoogtepunten.
Ja.
Kijk nou, die filmpjes die trainers van tevoren nog maken voor een wedstrijd, met uitspraken van familieleden, een muziekje eronder, Any Given Sunday eronder en gaan, toch?
Luister, ik was in de jaren 80, ik heb het vaak verteld, bij Valerie Lobanowski. En die heeft me de diepzinnigheden en de wetenschappelijke inzichten verteld van hoe hij over voetbal denkt. Deze man heeft in 1975, 1986... en ook nog eens in 1997 Europa finales gespeeld. Of eentje bijna. Maar in ieder geval voetbal gespeeld van een andere planeet. En dat was puur gebaseerd op heel, heel veel en heel hard trainen. En heel intelligent trainen. En je spelers ook, zeg maar, buiten het veld zich laten bewust worden van verantwoordelijkheid, van teamgeest. Het kan niet zo zijn dat je alleen een regenjas hebt en dat je zegt, kom op.
Nou ja, zie je, dat is misschien een beetje het verschil tussen wat Dick Advocaat in die documentaire laat zien bij Feyenoord en waar ze nu mee zitten. Maar kijk nou ook naar Guardiola, die dat doet. Die zit uren opgesloten om het zwakke punt van de tegenstander te vinden.
Ja, en je kunt erom lachen. Hè? We kunnen van Gijpiaans, en ik snap dat ook wel, lachen om de bezetenheid. Maar ik denk dat het moet. En de beste prestaties worden gewoon geleverd op het gebied van kunst, op het gebied van wetenschap. Als mensen zich isoleren en denken en informatie uitwisselen, dan komen gewoon de beste prestaties boven. En dat geldt ook voor een lullige sport als voetbal.
Ik vond dat in het boek van Simon Cooper over Barcelona staat daar een heel mooi stuk in. Op een gegeven moment vertelt Guardiola, normaal moet ze voor 12 binnen zijn. Een dag voor een wedstrijd gaan ze op trainingskamp. Over het algemeen, dat was onder Rijkaard niet zo. Die ging uit van eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
En toen speelde ze die eerste Champions League finale. En toen liet hij een dag voor de wedstrijd de familie en kinderen liet hij gewoon het hotel inkomen. En die spelers dachten, wat is dit nou? Maar hij dacht op dat moment, dit is wat die groep nodig heeft. In plaats van afzondering, juist ontspannenheid creëren.
Ja, maar daar
creëren.
Is heel goed over nagedacht.
Ja, ja.
En nogmaals, zoiets zou ook verkeerd kunnen gaan. Ja. Maar het feit dat er over na wordt gedacht, dat je echt alles doet om op 100% perfecte voorbereiding te komen, dat is al zo lovenswaardig. Dat je er niet om zou moeten lachen omdat het zo monomaan is. Snap je wat ik bedoel?
Maar elke trainer doet dit toch, vragen we dan bijna af. Want je wil slagen in het vak.
Nee, joh, nee? Echt niet.
Jij denkt dat er genoeg trainers om 1 uur in de auto stappen en denken...
Nee, we hebben het toch over de absolute top als je het over Pep Guardiola hebt. En hier in Nederland over Ten Hag. En daaronder heb je heel veel mensen die het zouden willen kunnen...
Maar ik heb heel veel trainers die s'avonds nog banden zitten te kijken. En die nou ja, maniakaal
ja, maar
bijna.
Maar als jij niet de intelligentie hebt of het talent hebt om met die informatie nog iets extra's te creëren, houdt het op. En je hebt gewoon heel veel prutsers. Dat is met alles zo. Ik bedoel, je hebt goede journalisten, maar ook heel veel matige en slechte. En dat heb je met voetbaltrainers ook. En met kunstenaars en met wetenschappers. Kijk, we praten over, als we het over Champions League hebben, Pep Guardiola. Ja, topper de top.
Ja, helder. Nou goed, daar hebben we de genomineerden besproken. Ik ben benieuwd wat er bij Feyenoord uit gaat komen. Of dat werkt, hè? Of tegen Marseille met slot met het indoctrineren van die spelers.
Ja, we zijn natuurlijk allemaal nieuwsgierig. Het is zo jammer dat het over 2 wedstrijden is. Kijk, over 2 wedstrijden had Feyenoord denk ik wel 40% kans gehad.
Over 1 wedstrijd bedoel je?
Over 1 wedstrijd, ja, sorry. Ja. Ja. En over 2 wedstrijden is dat gewoon minder. Maar ik denk wel dat de trainer van Marseille is wel iemand die niet alleen maar gaat verdedigen in de Kuip.
Nee.
Dus het biedt perspectief. Kijk, Sinistera moet in een bloedvorm zijn. Feyenoord moet in een bloedvorm zijn, dan... acht ik een kleine winst mogelijk.
Het publiek moet 1-0, in topvorm 2-1. Zijn misschien wel.
Het publiek zal in topvorm zijn, al zullen ze wel weer met hun billen op de trappen gaan zitten.
Ja.
En wat vuurwerk afsteken. Dus we kunnen er wel 1,5 ton bij rekenen.
Ja.
Dus zitten we op 6,5 ton inmiddels, geloof ik, aan boetes. Ja, dat is toch wel een aardig bekkie van kunnen...
Oh, op 45 euro voor een kaartje kan het er wel vanaf, toch? Okay. Uitverkocht Kuipje.
Oké, maar goed, het is wel zonde geld. Ja. Maar goed, als alles goed gaat, vindt Feyenoord. Maar ja, dan zit je nog altijd met die terugwedstrijd in Marseille. Ja, dit zijn natuurlijk geen koekenbakkers.
Nee.
En ik vrees ook dat ze fysiek... ook sterker zijn. En dan is het de vraag... hoe goed heeft Slot ze kunnen prepareren? Dat zal hij ongetwijfeld heel goed hebben gedaan. Maar in de kern zal het atletisch vermogen... van de spelers van de Olympique Marseille... toch net weer iets hoger zijn. En die hebben natuurlijk met de tweede plaats ook misgegrepen. Die zullen best landskampioen hebben willen worden. Geen schande achter Paris tweede. Maar die willen natuurlijk de finale halen. Dus die zijn echt gebrand om die finale ook te halen. Want het is heel reëel dat je, als je de finale haalt, dat je hem ook wint. Nou ja, laten twee godsgruwelijke, zalige wedstrijden worden. Met doelpunten. Maar wat ook zou kunnen is dat het saaiig wordt, die eerste wedstrijd. En dat alles naar die tweede wedstrijd wordt geplaatst. Ja, kijk, we kunnen er heel veel over ahoeren. Ja. Daar zijn we ook voor bedoeld als podcast.
Ja.
We branden van nieuwsgierigheid. En we hebben de godverdorie zin aan die wedstrijden.
3 keer een Nederlandse ploeg in de halve finale van Europees toernooi de laatste 5 jaar, hè? Ja. Dat is toch geen incident meer dan.
Het zijn gewoon de 7e competitie, 6e competitie van Nederland. Vergelijk met Portugal, vergelijkbaar. Ja.
Ik kondigde deze podcast ook aan bij de leegloop bij Ajax, de uitverkoop. Mazraoui, Gravenberg, Haller, nu in interesse bij Bayern München. Zou Bayern München zo...
Haller?
Ja, zo, als Lewandowski dan weg zou gaan. Dat wordt dan genoemd, hè, door Duitse kranten en zo. Is dat, zie je dat gebeuren, dat ineens Bayern München op deze Hollandse leest?
Nou ja, het is overduidelijk dat Ajax een Bayern München light is. Zo wordt Bayern München, zo beschouwen ze Ajax ook. Ze kijken altijd met veel interesse, al decennia, naar Ajax. Ze hebben natuurlijk ook keer 4, 5 om uit te geven. Dus waarom zou je spelers die uitblinken bij Ajax niet transfereren naar de Bundesliga? Ja, ik zie ze zo lopen. Ik vraag bij Mazraoui wel af of zijn blessuregevoeligheid in een zwaardere competitie zich niet gaat wreken. Gravenberg had ik nog een jaartje graag bij Ajax gezien. Maar ja, die jongen die wil verzilveren. Haller, ja, die zie ik zo bij Bayern München. Maar dan zal hij nog wel lastiger krijgen. Ik denk overigens wel dat hij minder kritiek krijgt. Ik vind dat Haller wel een tikje lelijk is behandeld in Nederland. Niet alleen door ons, journalisten, maar ook door kenners. Heb ik analytici, heb ik vaak heel geringschattend over zijn kwaliteit horen spreken. Natuurlijk, zijn makke is dat hij niet extreem goed meevoetbalt. Maar ja, jongens, in de box is dat toch een Van Nistelrooy.
Ja, hij creëert geen enkele kans zelf, bij wijze van spreken. Het is geen Romario, bij wijze van spreken, als je hem daarmee gaat vergelijken. Of een Kesman.
Ja, de kunst is, denk ik, bij Bayern München word je natuurlijk op een zetel naar het strafschopgebied gedragen. En dus ik zie Haller wel. Ik sluit niet uit dat hij slaagt daar. Hij was al goed in de Bundesliga, hè? Ja. Laten we eerlijk zijn.
Alleen in Engeland lukt het dan niet zo heel erg.
Nee, maar het is toch even een competitie die fysiek 30% pittiger is.
Ja, dat is waar. Goed, maar het zou voor Huntelaar, als hij het gaat doen, inderdaad, een flinke bak werk zijn komende zomer.
Ja, die kan zich waarmaken. De berichten die wij horen is dat hij het heel goed kan, hè? Hij schijnt zo direct te zijn en keihard te kunnen onderhandelen. Ja, dat moet je wel kunnen. Dus ik hoop het, want ja, Masrui loopt natuurlijk gratis de deur uit. Gravenberg zal niet meer dan 23 miljoen opleveren. Maar ja, als je Haller kunt verpatsen met een nog doorlopend contract, als je keihard onderhandelt. Maar ja, er zullen toch wel wat andere spitsen zijn voor Bayern München die interessant zijn.
Ja, ik hoorde trouwens Aad de Mos zeggen dat ze de verkeerde Schreuder bij Ajax op het oog hebben. Aad zei, je moet Dick nemen. Je moet Dick nemen. Die doet het fantastisch. Neem Dick.
Nou ja, maar het is gewoon wel een feit. Stel dat die man zich handhaaft, zeg.
Ja.
Dat is toch ongelooflijk. Ja, waar sprong je in? Bij 6 punten of zo?
6 of 8 punten of zo, ja.
Dat is echt niet te geloven. En
maar met ook nog met een jonge selectie ook dan.
Ja, Stoicijns. Ja. Maar ja, ik moet wel zeggen, er heeft altijd wel voetbal gezeten in PEC vanaf de eerste wedstrijd.
Ja, langer is natuurlijk wel iemand.
Alleen,
die
ze hadden geen afronders. En nu kunnen ze ineens toch wel iets makkelijker doelpunten maken. En ze hebben natuurlijk Bram van Polen nog. Heerlijke jongens.
5 goals al, hè?
Daar kan ik zo van genieten. Kan niet wachten tot hij gaat analyseren. Lijkt me zo leuk.
Ja, fantastisch, ja. Voor de kop ook. Ik had je nog beloofd de derde debutant, hè? In 1983.
Ja,
Wim Hofkens. Toen speler van Anderlecht.
Ja.
Die
heeft er niet heel veel meer gespeeld daarna. Ik denk dat hij onder de 10 is gebleven.
Dat zou zomaar kunnen. Maar toen maakte hij in ieder geval zijn debuut. En speelde toen bij Anderlecht. En heeft uiteindelijk in interlands in Nederland
8.
5 interlands.
Zie je, zoiets.
In een periode van 6 jaar.
Ik denk dat Jan Wouters wel op de bank zat, die wedstrijd.
Nou, dat zou best kunnen, maar dat voelt nu te ver om uit te zoeken. Mag je zelf thuis gaan uitzoeken. Vind je het goed?
We zijn klaar, hè?
Ja, we zijn er klaar mee. Tot volgende uur, Rob.
Dank.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust. Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.